Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan opnieuw verder met het voorlezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Gerion Goldman. We zijn gekomen aan het 9e hoofdstuk met als titel Begraven. En we situeren ons in de maand augustus 1943. En we bevinden ons met de Duitse troepen op het eiland Sicilië, waar zij zich verdedigen tegen de aanvallen van de Amerikaanse vijand. Terwijl ze op zoek gaan naar wat voedzamer eten, plunderen ze een Italiaans schip en gaan ze ook op zoek naar voeding in een boerderij waar ze alle ingrediënten vonden voor het bakken van verse pannenkoeken. Na dit avontuur met de pannenkoeken gaan we verder. Niet lang daarna deed zich het meest merkwaardige en zelfs meest ongelooflijke voorval uit mijn militaire tijd voor. Na 14 dagen dienst waren wij totaal oververmoeid. Een groot deel van onze troepen was uitgevallen. Dood, gewond of gevangen genomen. Eindelijk werden we afgelost. Na de aflossing door verse troepen rusten wij uit in een smalle vallei aan de voet van een hoge berg, ongeveer 2 kilometer van zee. Het front lag 3 kilometer verderop, achter een hoge bergkam. Het zal rond 8 of 9 uur in de avond geweest zijn toen wij het geluid van zwaar geschut hoorden. Het kon alleen Amerikaans vuur zijn, aangezien wij geen zware wapens meer hadden. Binnen een uur meldden zich de eerste gewonden. Ik legde ze in het dal op de kale grond onder de olijfbomen en verzorgde ze zo goed als ik kon. Na middernacht was ik eindelijk klaar. Ik was moe en uitgeput. Ik dacht dat de ongeveer 30 gewonden hier wel veilig waren. De meesten sliepen, sommigen kreunden. Ze waren zo zwaar gewond dat er voor hen eigenlijk geen hoop meer was. Ik stelde 2 wachtposten op. 1 beneden in het dal en 1 boven op de berghelling. Daarna ging ik liggen en sliep. Plotseling was ik klaar wakker, omdat ik hoorde dat iemand mij iets toeriep. Slaapdronken dacht ik snel en graven te hebben gehoord. Maar dat was onmogelijk. Ik ging kijken of een van de gewonden hulp nodig had. Maar het was rustig. 2 van hen waren intussen gestorven. Ik keek hoe laat het was. 2 uur 's nachts. Ik ging weer liggen en hoorde opnieuw een stem die zei: opstaan, snel, snel, graaf een gat. Ik werd boos, omdat ik dacht dat een van de posten probeerde mij in de maling te nemen, en ik riep naar hem dat hij daarmee op moest houden. Maar, heer onderofficier, er heeft toch niemand geroepen, zei hij. Ook de andere wacht verzekerde mij ervan dat alles rustig was. Wat was er dan aan de hand? Ik had het toch heel duidelijk gehoord. Klaar wakker ging ik met mijn rug tegen een boom zetten en keek naar de sterren. Ik kon niet meer slapen. Een onbekende onrust had zich van mij meester gemaakt. En toen hoorde ik het voor de derde keer. Het klonk dringend, bijna dreigend. Het is de hoogste tijd, graaf onmiddellijk een gat. Woedend sprong ik op en riep: wie houdt mij daar constant voor de gek? De twee wachten kwamen op mijn geschreeuw af en vroegen waarom ik midden in de nacht zo schreeuwde. Hebben jullie die stem dan niet gehoord die door het hele dal galmt? Verbaasd keken ze mij aan. De een dacht dat ik gedroomd had, terwijl de ander met zijn vinger naar zijn voorhoofd wees. Ik twijfelde echter niet aan wat ik had gehoord. Angst en onrust maakten zich opnieuw van mij meester. In mijn verwarring deed ik iets wat ik in mijn gehele veldtijd nog nooit had gedaan. Ik pakte een spade en een pikhouweel en begon als een wilde in de grond te hakken. Omdat ik dit werk niet gewend was, had ik al snel blaren op mijn handen. Bij dageraad ontwaakten de brancardiers en keken verbaasd om zich heen. De officier werkt voor het eerst 's nachts. Ze keken naar mijn half gegraven gat. Iemand grapte: nu zelfs de officieren werken, is de overwinning nabij. Ik trok me er niets van aan en verbeten werkte ik verder. Mijn chauffeur bracht koffie. Verwonderd keek hij mij aan toen ik hem zei dat hij toch vrouw en kinderen had en dat hij zo snel mogelijk een gat voor zichzelf moest graven. Hij wilde weten waarom dat nodig was. Ik antwoordde dat ik geen tijd had voor uitleg, maar dat ik die later zou geven. Hij kende mij als een rustig man die geen loze bevelen gaf. Verrast door wat ik deed, begon hij ook een gat te graven. De andere soldaten zeiden dat het nieuwe virus nu twee soldaten had besmet. Mijn chauffeur was een geoefende arbeider. Zijn gat was dan ook sneller klaar dan de mijne. Het was 9 uur, toen er vanaf een schip in de haven een alarmsignaal klonk. Ik had me met ontbloot bovenlijf uit de naad gewerkt en vond dat mijn gat nu wel groot genoeg was. Ik kroop eruit en trok mijn overhemd aan. In de borstzak zat het allerheiligste. Nu kon ik wat uitrusten van deze ongewone inspanning. Ik strekte me uit in mijn nieuw gegraven gat. Toen ik naar boven keek, werd ik door angst bevangen. Daarboven cirkelden 12 gevaarlijke dubbelroms bommenwerpers, die ons al zo vaak dood en verderf hadden gebracht. Ik riep: alarm! Iedereen bleef onbeweeglijk stilstaan in de hoop dat wij nog niet ontdekt waren. Maar het was al te laat. Als gieren stortten de vliegtuigen zich naar beneden en lieten hun bommen los in het dal. Haastig zocht iedereen dekking. Ik dacht meteen: snel, op je buik. Ik lag nog steeds met mijn rug op de grond. Op het moment dat ik mij omdraaide om het allerheiligste te beschermen, regende het staal, stenen, aarde en stof. Ik steunde wat op mijn armen, zodat er ademruimte bleef. Na 20 minuten werd ik door soldaten bewusteloos uit het gat getrokken. Ze waren na de aanval te hulp geschoten vanuit de haven. Na lange tijd van kunstmatige beademing kwam ik weer tot mezelf, afgezien van een kleine splinter in mijn rug. Alle anderen hadden het leven gelaten of waren zwaar gewond. Het bombardement had veel slachtoffers gemaakt in de kleine vallei. Wie had mij die nacht geroepen? Wie had mij gewaarschuwd en gered? 3 weken later ontving ik een brief uit Fulda van zuster kosteres Solana met de volgende inhoud. Ik kon 's nachts plotseling niet meer slapen en was erg bezorgd om jou. Ik ging naar de kapel en heb urenlang voor je gebeden. Het was 2 uur 's nachts. Laat alsjeblieft weten of je in orde bent. De brief was geschreven op de ochtend na de nacht waarin ik het roepen had gehoord. Vanaf deze dag begon ik meer dan ooit tevoren tot mijn engelbewaarder te bidden. Ik wist dat de goede zuster grote verering voor hem had. Hoofdstuk 10. Aftocht. Niet lang daarna kregen we het bevel om de vijand vanaf een heuvel achter een klein stadje onder vuur te nemen. De enige brug die voor de stad over een rivierdal lag, was al opgeblazen. Het leek dus een strategisch gunstige plek te zijn. Toen de inwoners bemerkten dat wij onze stellingen opbouwden, vluchtten ze in zuidelijke richting naar de bergen. Ik zag alleen nog enkele ouderen en zieken in de straten voor hun huizen zitten. De kerk was al enigszins beschadigd, vermoedelijk door bombardementen. Toen ik in de stad kwam, zag ik een erg mooie kruisweg waarvan de 5e statie ontbrak. Het raam erboven was kapot. Op het plein voor de kerk zag ik een wat oudere geestelijke die schijnbaar onverstoorbaar zijn brevier bad. Ik begroette hem en maakte hem duidelijk dat hier op korte termijn zou worden gevochten en dat het wijzer was om met zijn parochianen de bergen in te vluchten. Hij verstond precies wat ik zei, maar gaf geen antwoord en ging verder met bidden. Ik herinnerde hem eraan dat hij zich moest realiseren dat hij na de gevechten hard nodig zou zijn. Opnieuw sprak hij geen woord, maar nam mij als een kind bij de hand en bracht me naar zijn huis. Daar zag ik de 5e kruiswegstatie die hij uit de kerk had gehaald. Toen sprak hij voor het eerst. Kijk eens hier, dat is Simon. Die mocht niet vluchten, maar moest tot bij het kruis komen. Ik ben vandaag Simon, en daarom mag ik niet vluchten. Ik moet het kruis met de ouden en de zieken dragen. Ik ben Simon. Kostbare woorden die ik nooit meer ben vergeten. Er stond een beeld van vader Franciscus in de kamer. Toen ik hem vertelde dat ik Franciscaan was, keek hij mij ongelovig aan, maar de foto's in habit en het document dat ik bij me droeg, deden zijn wantrouwen wijken. Hij vertelde mij dat hij lid was van de derde orde. Met tranen in zijn ogen gaf de oude priester mij de vredeskus op beide wangen en was blij dat twee Franciscanen, broeders van de patroon van de vrede, elkaar ontmoeten in deze onvrede van de oorlog. Tot mijn vreugde werd plotseling het bevel gegeven onze stellingen enkele kilometers naar het oosten te verplaatsen. Zo bleef de stad van deze goede herder gespaard. Opnieuw waren we met de rest van onze troepen, in totaal nog geen 1000 man, en een batterij luchtafweergeschut, in een grote en zeer lange spoorwegtunnel gekropen. Zo konden de zware oorlogsschepen die voor de kust voor anker lagen, ons niet beschieten. We wisten op dat moment nog niet dat de enige weg waarlangs wij nog naar Messina konden komen, was ingenomen door de vijand. Ze hadden zelfs zwaar geschut in stelling gebracht op een hoger gelegen strategisch punt. Toen onze voorhoede later op de middag, bij het invallen van de duisternis, de stelling naderde, werd ze zwaar onder vuur genomen. Wij leden grote verliezen. Iedereen trok zich terug in de spoortunnel. Ik had mijn handen vol aan enkele zeer zwaar gewonden. Nu had de vijand onze enige vluchtweg afgesneden. De nog jonge commandant van het luchtafweergeschut nam het commando over. Aan de talrijke onderscheidingen op zijn uniform kon ik zien dat hij veel ervaring had. Toen het donker was, kreeg de 11e compagnie het bevel voorop te gaan en te proberen de weg vrij te maken. Alle andere compagnieën werden verdeeld over de vrachtwagens en rupsvoertuigen. De kanonnen werden schiet klaargemaakt en in stelling gebracht. Bij elke kanon hoorde een wagen munitie. Ik was zeer onder de indruk van de snelheid en de wijze waarop alles georganiseerd werd. Ik had nog nooit zoiets gezien. Om middernacht was alles in gereedheid gebracht. De 11e compagnie ging voorop, maar lag al spoedig onder vuur op de kustweg. Met grote overmacht schoot de vijand zijn kanonnen op ons leeg. Maar nu de posities van hun kanonnen zichtbaar waren, vielen wij aan. Ik stond versteld van de precisie waarmee zij schoten. De kanoniers waren uitstekend getraind en ze hadden munitie in overvloed. Zo kwam onze verraste tegenstander op zijn beurt ook zwaar onder vuur te liggen. Het duurde dan ook niet lang voor het stil werd. Op dat moment zette onze kolonne zich in beweging. Eerst vertrokken de voertuigen met infanterie. Met grote snelheid reden ze de kustweg af. Er werd wel geschoten door de vijand, maar dat was niet noemenswaardig. Ten slotte volgde het luchtafweergeschut dat hen al die tijd dekking had gegeven. De zwaar gewonden en ik lagen of zaten op de stukken geschut, die met grote snelheid, sommigen nog steeds vurend, over de weg raasden. De geluiden van de rupsbanden overstemden het lawaai van het vuurgevecht, maar helaas niet de kreten van vriend en vijand die door onze rupsvoertuigen werden verpletterd. Het was een afschuwelijke rit. Om onszelf te redden, moesten we meedogenloos doorrijden. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Mannen die, nadat ze het vijandelijke vuur hadden overleefd, nu werden verpletterd door hun eigen kameraden, wiens benarde situatie zo wanhopig was dat ontsnapping het enige was dat hen nog restte. Het geluid van hun kreten ging mij door merg en been. We kwamen er doorheen en verdwenen in een tunnel die direct daarna werd opgeblazen, zodat de vijand ons niet kon achtervolgen. De commandant van het afweergeschut ontving later het IJzeren Kruis voor zijn uitmuntende optreden. Maar hoeveel bloed kleefde er wel niet aan? Ik dacht toen dat ons niets ergers meer kon overkomen, maar helaas bleek later dat het wel kon. De volgende dag lagen wij verborgen op een zandstrand aan de kust. Het was een ideale plaats voor vijandelijke schepen om aan te leggen. Wij moesten hen daarvan weerhouden. We lagen in de gloeiende zon goed verborgen in eenmansgaten en achter hoge rotsen. Op zee lagen enkele vijandelijke oorlogsschepen met hun kanonnen dreigend op de kust gericht. Alle zes hadden ze een tiental zware kanonnen aan boord. Met ons blote oog zagen wij stapels munitie op het dek. Tot nu toe was er echter nog geen schot gelost. Zouden ze ons nog niet hebben ontdekt? De verschillende salvo's die ze tot nu toe hadden afgevuurd, waren niet voor ons bedoeld, maar gericht op hoger gelegen doelen die wij niet kenden. Het was middag. We hadden dorst, maar we konden onze schuilplaats pas verlaten als het donker was. Moe, hongerig en uitgeput lagen wij te doezelen in onze eenmansgaten. Plotseling hoorden wij het geluid van een motor die de stilte verstoorde. Een soldaat reed recht op onze stellingen af. "Idioot," riep ik, "je hebt onze positie aan de vijand verraden." Tot onze grote schrik zagen we hoe de scheepskanonnen onmiddellijk op ons werden gericht. Een nog zeer jonge soldaat sprong van zijn motor en reikte mij een boodschap aan die gemakkelijk had kunnen wachten tot de avond. We waren allemaal bang dat ze zouden gaan schieten, maar er gebeurde niets. Dat verbaasde ons wel. Ze maakten zich blijkbaar niet druk om een motor. Ik verbood de soldaat om terug te keren en gaf hem het bevel om tot het donker te wachten in mijn eenmansgat. Hij vond dat hij meteen moest terugkeren, maar hij deed toch wat ik zei. Net als alle anderen was ik erg moe en ik viel in slaap. Plotseling werd ik wakker van het starten van de motor. De jongen had misbruik gemaakt van mijn dutje en was er vandoor gegaan. Hij kwam niet ver. Hij werd vrijwel onmiddellijk doorzeefd met kogels. Na ongeveer 200 meter stond hij stil. Toen keerde hij de motorfiets om en reed langzaam, heel langzaam terug in onze richting. Nu had ik geen keus meer en ik hief de rode kruisvlag omhoog om de vijand te waarschuwen dat ze een rode kruispost aan het beschieten waren. Onmiddellijk werd het vuren gestaakt. Ik liep naar de soldaat die nu op straat was gevallen. Met zwakke stem kreunde hij: "Het voelt zo warm, zo heet op mijn borst." Ik deed zijn jas open. Er golfde helder rood bloed uit zijn borstholte. Met mijn hand probeerde ik het bloeden te stoppen, maar ik kon alleen maar toekijken hoe het leven uit hem stroomde. De jongen keek me aan. "Ga ik dood?" vroeg hij met zwakke, trillende stem. "Ja, er is geen hoop." Toen zei hij: "Schrijft u alstublieft aan mijn moeder dat ik op haar wacht bij de hemelpoort. Ze moet niet huilen. Ik zal daar op haar wachten." Zelden was ik zo aangedaan door een sterven en ik heb velen die weg zien gaan. Deze jongen zal ik nooit vergeten. Er waren ook andere sterfgevallen die me zijn bijgebleven. Een dag later werd onze staf beschoten vanaf zee. Toen ik met mijn ambulance ter plaatse kwam, zag ik al gauw dat er niet veel meer te verzorgen viel. Het zag er verschrikkelijk uit. Overal lijken en ledematen. Twee van hen konden we nog snel naar het ziekenhuis brengen. Ik zei tegen mijn chauffeur dat hij zich moest haasten. En dat deed hij. Ondanks de beschietingen van de schepen spurte hij er vandoor. Ik zat bij de gewonden, maar zag al gauw dat het te laat was om nog iets voor deze mannen te betekenen. In de schaduw van enkele bomen bleven we staan. Een van de soldaten keek me rustig aan. Ik haalde zijn zakboekje tevoorschijn. Het was een katholieke boerenzoon uit Westfalen. Ik vroeg hem of hij de heilige communie wilde ontvangen. "Bent u priester?" vroeg hij zacht. "Nee, maar ik heb wel de heilige communie." Hij lachte vreugdevol en fluisterde: "Snel, snel, meneer." Ik gaf hem het heilig brood. Ik zag dat hij nog iets wilde zeggen, en ik boog me naar hem toe. Hij zei: "Schrijft u alstublieft aan mijn ouders en zeg hen dat ik gestorven ben met de heiland in mijn hart." Ik zag in zijn zakboekje dat de andere soldaat ook katholiek was, een arbeider uit het Ruhrgebied. Zo'n stukje brood gaat mij niet redden. Stop liever een sigaret in mijn mond. Omdat ik zelf niet rookte, haalde ik er een uit zijn binnenzak, stak hem aan en deed wat hij vroeg. Na enkele trekjes viel de sigaret uit zijn mond. Hij was uit dit leven heen gegaan. Ik dacht aan de woorden uit het Johannes-evangelie. Hij die eet van mijn vlees en drinkt van mijn bloed, heeft het eeuwige leven, en ik zal hem doen opstaan op de jongste dag. Na enkele dagen bereikten wij Messina. Onderweg werden we, zowel overdag als nachts, voortdurend aangevallen door onze voormalige bondgenoten, de Italianen, die zich in de bergen verborgen hielden. In de haven lagen nog enkele torpedoboten, die ons zouden moeten meenemen. Maar slechts een deel van ons kon zich inschepen. Er was niet genoeg plaats. Er waren nog ongeveer 1000 Duitse soldaten op Sicilië. Terwijl ik de gewonden aan boord bracht, werden wij beschoten door de geallieerden die op dat moment ook in Messina waren aangekomen. Velen moesten achterblijven. Eerlijk gezegd benijdde ik ze wel, want voor hen was deze verschrikkelijke oorlog nu voorbij. Gevangenschap kon niet erger zijn dan wat we tot nu toe hadden meegemaakt. Wij waren nog midden in de straat van Messina toen we door vliegtuigen werden aangevallen. Ons luchtafweergeschut schoot 2 vliegtuigen neer. Daarna werden we niet meer lastiggevallen. We waren nu in het zuidelijkste puntje van Italië. De eerste nacht brachten wij door in een kerk. Daarna trokken we, meestal 's nachts, naar het noorden. Overdag reizen was te gevaarlijk. We kwamen in Palmi, een stadje waar ik altijd goede herinneringen aan heb overgehouden. De Franciscanen daar ontvingen mij hartelijk en liefdevol. Helaas konden we maar enkele uren blijven. Toen we in de buurt van Palmi even uitrusten, arriveerden de troepen die de doden en de gevangenen van onze divisie moesten vervangen. De meeste soldaten waren amper 20 jaar, maar er waren ook enkele oudere mannen boven de 45. Zij waren de laatste reserves die het vaderland nog aan het hongerige oorlogsbeest kon voeren. Het was onze taak om de vijand, die optrok uit het zuiden, te vertragen en niets bruikbaars voor hem achter te laten. Wij vochten in kleine groepen in de bergen en dalen, waar geen zware wapens konden worden ingezet. Het ging nu niet zozeer om de hoeveelheid oorlogsmaterieel, maar om moed, durf en vastberadenheid. Alles wat wij konden vernietigen, werd vernietigd. Bruggen en viaducten, machines en zelfs ziekenhuizen. Alles werd volkomen zinloos opgeblazen. Wij vonden kampen van het Italiaanse leger vol proviant. Het was vreselijk om al deze goederen in vlammen te zien opgaan, maar er werd geen enkele genade getoond. De Italiaanse gevangenen die zich aan ons overgaven, werden halfnaakt en op blote voeten naar huis gestuurd. Dat zij zich vervolgens aansloten bij de partizanen die ons vanuit de bossen onder vuur namen, beseften we pas later. De verbittering over het verraad van onze bondgenoten was groot. Vaak werden onschuldigen hiervan het slachtoffer. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.